Goedemorgen, gemeenteleden en ook de luisteraars van Radio 9. Ons voorganger is Cornelis Visser en de pianist is Wim Lebbing. Welkom. Ik heb weinig mededelingen, want ik kreeg te horen, ja, het is al vakantietijd. Goed, ik ga wel eventjes nog aandacht vragen voor de voedselbank. Uiteraard is er straks weer gezellig koffie drinken, thee. De bloemen van deze dienst gaan naar Willy Dijkema, molenaar, met een hartelijke groet en bemoediging. Volgende week komt Reine Waal hier weer. En ik ga u zeggen voor zometeen het lied, eerste lied, 276. Zomaar een dak, vers 1 en 2. En dan wil ik u nu voorgaan in gebed. Of eigenlijk in een zeg. Het is van Martin Luther King, heb ik een AI op losgelaten. Hij sprak van dromen. Het heet dus ook Droom van Vrede. Hij sprak van dromen, groot en klein, waar liefde sterker is dan pijn. Waar kleur geen muur, maar brug mag zijn. Een wereld vrij, een wereld rein. Met woorden zacht, maar krachtig luid, riep hij om vrede, riep hij uit. En niet had hij maar liefde. Niet had maar liefde is de weg. Dat is de toekomst die ik zeg. Zijn stem leeft voort, zijn hoop blijft staan, tot vrede overal te gaan. Een droom die wij nog steeds bewaren, om samen recht en licht te klaren. Ik wens u een fijne dienst. Dus nu lied 276, Zomaar een dak.
Onze hulp is in de naam van de aanwezige. Die trouw blijft tot een eeuwigheid. Genade zij u vrede van God, bron van al het leven. En van Jezus Christus, licht van de wereld. En de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Amen. Beste mensen, we leven in een tijd waarin we op wereldschaal geconfronteerd worden met ongekende vijandschap. Dat Rusland de Oekraïne binnenviel was al zo'n schok. En toen volgde de terroristische inval van Hamas in Israël. Het terugslaan van Israël in Gaza tot op de dag van vandaag. En toen werd het ook nog eens oorlog tussen Israël en Iran en bombardementen over en weer. Op huisbezoek hoor ik van steeds meer mensen dat ze het nieuws niet meer aan kunnen zien. Dat er een gevoel van wanhoop over ze komt. Hoe kunnen we als gelovigen in deze tijd moed houden en positief in het leven blijven staan? Sinds mijn jeugd is een van mijn inspiratiebronnen Martin Luther King. Als er iemand is die voortdurend met geweld werd geconfronteerd en daarmee moest leren omgaan, dan was hij het wel. De bergrede was daarbij zijn leidraad. En zijn preek hierover zijn in mijn ogen tijdloos. Deze zondag, de zondag nadat de afgelopen week de NAVO-top in Den Haag was, leek me een uitgelezen zondag om het met u bij stil te staan en ons door zijn woorden te laten inspireren. Maar laten we niet alleen spreken over het verlangen naar vrede, laten we er ook over zingen. Met de woorden van lied 1010. Geef vrede, Heer, geef vrede. Vers 1 tot en met 3. Martin Luther King werd een spreekbuis van kleurlingen begin jaren 60 in een strijd tegen discriminatie. Inspirerend is hoe zijn geloof hem de wijsheid en de kracht gaf om dat op een geweldloze, liefdevolle manier te blijven doen. Voor hemzelf was een bron van inspiratie Jezus' opdracht om je vijanden lief te hebben. Dat zal de preektekst zijn in deze dienst. Ook in onze tijd is er nog volop ongelijkheid. Ik was zelf gisterochtend in Zaandam bij de kerkdienst naar aanleiding van Roze Zaterdag. En je hoort dan ook verhalen, hè, van mensen zo om je heen, van hoeveel verdrietige dingen er blijven gebeuren, ook in onze tijd. En soms heel dichtbij, hè, misschien is het in je eigen familie. Laten we dat in het Kyrie-gebed aan God voorleggen. En laten we de intenties beantwoorden met het refrein van een lied wat voor Martin Luther King heel dierbaar was. Het lied Nobody Knows the Trouble I've Seen. U zingt het misschien wel zo uit uw hoofd. Laat ons samen bidden. God van de vrede, om alle ongelijkheid die er ook in onze tijd nog is, om mensen die achtergesteld worden vanwege hun huidskleur, vanwege hun seksuele voorkeur, vanwege hun afkomst, of misschien gewoon vanwege hun vrouw zijn. Om iedereen die het gevoel heeft op te moeten boksen tegen mensen met meer macht of meer geld, bidden wij al zingend tot u. God van de vrede, nobody knows the trouble I've seen. Wie kan peilen wat ons ten diepste bezighoudt? Wie ziet waar wij ons in een stil hoekje zorgen om maken? Ons eenzaam invoelen, ons bedrukt doorvoelen. Er zijn soms dingen die wij niet kunnen delen. En soms is het de ander die geen oor of geen oog, geen tijd lijkt te hebben. Maar we blijven geloven dat u ons kent, dieper dan dat wij onszelf kennen. En dat u ons ziet zoals wij werkelijk zijn. En daarom bidden wij, al zingend. Nobody knows the trouble. Zingen wij ons Gloria-lied, Lof zij de Heer, lied 868, de versen 1 en 4.
Thank you.
Laat ons samen bidden om inspiratie. Heer onze God, hier zijn we. Bij elkaar gekomen vanwege een oud verhaal. Om samen te zingen. Om samen te bidden. Hier zijn we. Met ons denken en ons doen. Met onze begaafdheden en onze beperkingen. De een opgewekt, de ander bedroefd. Maar hier zijn we samen. Omdat we niet geloven in de goden van het kwaad, van macht en bezit. Maar omdat we geloven dat de ban gebroken kan worden. Omdat we moed zoeken voor een weg van bevrijding. Heer, laat ons niet verloren lopen. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. De evangelielezing is uit een fragment uit de Bergrede, Matteüs 5, de versen 43 tot en met 48. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goede en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Er is hier een mooi lied bij geschreven, dat is lied 537. En vooral het derde en vierde couplet, dat past er helemaal bij, dus dat gaan we nu zingen. Lezen we een fragment uit die heel beroemde toespraak van Martin Luther King van 28 augustus 1963. Die hield hij voor het Lincoln Memorial in Washington. En de zangeres Mahalia Jackson, die zat in het publiek en die riep toen naar hem: Martin, Martin, vertel ze over de droom. Vertellen wij het op onze beurt aan elkaar en doen we dat keer op keer. Ik heb een droom dat op een dag dit volk zal opstaan en recht zal doen aan de ware betekenis van zijn credo. Wij beschouwen de volgende waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn om samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een staat die smoort in de hitte van onrecht en smoort in de hitte van onderdrukking, een oase van vrijheid en gerechtigheid zal worden. Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom, vandaag. Aan ons de taak deze droom te vertalen naar onze eigen situatie. Een prachtige vertolking van die tafel van broederschap en van zusterschap waar Martin Luther King over sprak, is lied 388. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Een lied dat prachtig bezingt dat niemand meer is. Niemand minder. Ik hoorde net voor de dienst van de pianist dat dit lied hier in Oceaan iets minder bekend is. Dus we doen het niet in wisselzang. Laten we gewoon alle coupletten met z'n allen zingen. En dat zijn de coupletten 1, 2, 4 en 5. Thank you. Dit lied is nieuw, hè, voor de Oostzaan. Toch? Ja. En ik vind dat wel leuk om zo te merken van hoe dat per gemeente zo is. Dus sinds mijn emeritaat van september ga ik elke zondag de Zaanstreek rond. Dus ik voel me eigenlijk meer Zaanse dominee. Ik heb dat dan ook wel als ik dan in Recure bijvoorbeeld ben. Dan zie ik iemand van Zandam en dan zie ik iemand van Oostzaan misschien en iemand van Zandijk. En dan wandel ik er even zo langs. En dan op zondag dan merk ik dat er enorme verschillen zijn tussen welke liederen nou wel vertrouwd zijn of wat dan niet vertrouwd is. In Bessaan is dit zo'n beetje het vaste avondmaalslied. Hè? Dus dat denk ik ook heel mooi om een keer met avondmaal te gebruiken. Ja, ook het mag soms ook wat vrolijker, hè? Van als een soort vooruitwijzing naar hoe het ooit zal zijn op de berg des Heren als we brood en wijn met de eeuwige zullen delen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we maken het allemaal wel een keer mee in ons leven dat je iemand treft die je niet ligt. En dat er dan irritatie is, of onbegrip, of wrevel. Nou, ik zie al mensen zo hier en daar zo reageren. Dus dat is wel een stukje herkenning. En dit zijn de dingen van die heel diep kunnen raken. En dit zijn nou precies de dingen waar je 's nachts wakker van ligt. Als je het gevoel hebt dat je onrechtvaardig bent behandeld, onheus. En hoe moet dat dan wel niet voor Martin Luther King zijn geweest? En voor zijn vrouw Coretta. Om niet een beetje gehaat te worden, maar om hartgrondig gehaat te worden door heel veel mensen om je heen. En om er dagelijks mee geconfronteerd te worden. Om dagelijks telefonische bedreigingen te krijgen. Voor jezelf, maar ook voor je kinderen. En juist deze man, in deze situatie, die preekte altijd hartgrondig over niet haten. Je vijanden liefhebben. Probeer eerst voor u zo goed mogelijk weer te geven op wat voor manier hij erover preekte. Hij preekte altijd dat geen opdracht van Jezus moeilijker na te volgen is dan dit gebod. Het gebod je vijanden lief te hebben. Hoe kun je lief hebben wie jou openlijk of in het geheim haat? De filosoof Nietzsche die heeft eens gezegd dat deze christelijke leer bestemd is voor zwakke en laffe mensen. En niet voor sterke en moedige mensen. Zeg maar voor softies. Voor mensen die geen tegengas kunnen geven. Nietzsche die vond Jezus een onpraktische realist, idealist. Maar Martin Luther King benadrukt altijd dat Jezus juist een praktische realist was. Want als hij rondkeek, dan zag hij mensen rondtrekken langs de weg van de haat. Op een tocht die zal voeren tot vernietiging en verdoemenis. En exact hetzelfde doen wij in de wereld van onze dagen. Want we zien dagelijks voor het journaal hoe haat haat oproept. Zodat een afschuwelijke geweldsspiraal is ontstaan. En daarom, zei Martin Luther King, is het gebod om je vijand lief te hebben niet een vroom voorschrift van een dromer. Het is volstrekte noodzaak voor ons voortbestaan. En we kunnen er zeker van zijn dat Jezus zelf wist wat de moeilijkheden zijn van het liefhebben van de vijand. En toch meende hij elk woord hiervan. Hoe leren wij om onze vijanden lief te hebben? In de eerste plaats moeten wij het vermogen om te vergeven in onszelf ontwikkelen. Hij die de kracht tot vergeven mist, mist ook het vermogen tot liefhebben. Want vergeving is de katalysator die de sfeer schept voor een nieuw begin. Vergeven, dat is doorstrepen van een schuld. En daarom ook, wie zegt Want dat hoor je vaak, hè? Ik zal je vergeven, maar ik zal nooit vergeten wat je hebt gedaan. Die begrijpt niet wat vergeven werkelijk is. Natuurlijk, vergeten in de zin van iets helemaal uitwissen uit het geheugen, dat kan je nooit. Maar dat mag nooit een nieuwe verhouding in de weg staan. Want vergeving betekent verzoening. Een opnieuw elkaar ontmoeten. En ten tweede moeten we nooit vergeten dat in de slechte daad van de vijand, van onze naaste, in dat wat pijn doet, nog niet alles besloten ligt van wat die ander is. Het steekt iets goeds in de slechtste van ons. Net zo goed als het iets slechts steekt in de beste onder ons. Dat is ook wat steeds duidelijker wordt over de Tweede Wereldoorlog. Dat je mensen niet simpel in kan delen in de goede en de slechte. De werkelijkheid is altijd grijzer, gedifferentieerder dan je denkt. Zo waren er bijvoorbeeld Duitsers die Joden hielpen verbergen. En waren er juist geallieerden die aan het plunderen sloegen. Martin Luther King bleef maar benadrukken mensen niet klakkeloos in te delen in goede en in slechte. In de slechterik zit ook iets goeds. Dat zie ik ook in de gevangenis in Wessaan, waar ik sinds kort bezoekwerk doe. En als we dat ontdekken, dan valt er een nieuw licht op hem. We gaan dan ontdekken dat zijn haat slechts de oppervlakte is. En dat daaronder nog van alles kan zitten. Het heeft regelmatig te maken met een slechte jeugd. Of met angst. Of met een gebrek aan ontvangen liefde. Noem maar op. Als er een nieuw licht valt op hem, op haar, dan zien we dat in zijn of haar wezen. Dat ook daarin onuitwisbaar Gods beeld staat gegrift. En dan leren we onze vijanden liefhebben. We beseffen dat ze niet volkomen slecht zijn. En dat ze evenmin vallen buiten het bereik van Gods verlossende liefde. Ten derde, we mogen nooit op uit zijn de vijand te verslaan of te vernederen. Maar we moeten altijd zijn vriendschap en sympathie zien te winnen. Want bij tijden zijn we in staat om de vijand te vernederen. Maar zoals het vernederen van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog alleen maar averechts heeft gewerkt, zo werkt dat ook in het klein, binnen persoonlijke verhoudingen. Ieder woord, iedere daad moet bijdragen tot een betere verstandhouding tot de vijand en moet die bodemschatten aanboren die tevoren onbereikbaar waren door ondoordringbare lagen van haat. We moeten de liefde die Jezus bedoelt trouwens niet zien als iets sentimenteels. En het Grieks kan ons hierbij helpen. Dat heeft drie woorden voor liefde. Het eerste woord is eros. Daar zit natuurlijk ons woord erotiek in. Dat is liefde op basis van lichamelijke aantrekkingskracht. Het tweede, dat is philia. Dat zit in onze woorden heterofiel en homofiel. Al heeft het in het Grieks helemaal geen seksuele lading. Want het betekent wederkerige liefde. Vriendschap. Elkaar aardig vinden. Het derde woord, dat is agape. Agape, de liefde van God. Die werkt als overvloeiende liefde. Die niets terugvraagt in het mensenhart. In deze sfeer houden we van mensen niet omdat ze ons bevallen, ook niet omdat hun manieren ons aantrekken, en zelfs niet omdat ze een sprankje in zich dragen van goddelijk licht. We houden van een ieder louter omdat God hen lief heeft. Op dit niveau houden we van de mens die een verkeerde daad begaat, ook al verfoeien we wat hij doet. En door deze betekenis van liefde begrijpen we des te beter wat Jezus bedoelde toen hij zei: heb je vijanden lief. Gelukkig heeft hij niet gezegd: vind je vijanden aardig. Want hij heeft het niet over filia, maar over agape. Laten we dat ook in onze oren knopen. Want er zijn immers mensen die je heel moeilijk aardig kunt vinden. Maar Jezus wist een manier van liefhebben die ver uitgaat boven aardig vinden. Gaan we nu over van het hoe van het liefhebben van je naaste naar het waarom van het liefhebben van je naaste. En die eerste reden die komt natuurlijk onmiddellijk op. Door haat met haat te beantwoorden, kom je in een spiraal van geweld terecht. Maar duisternis kan geen duisternis verdrijven. Dat kan alleen met licht. En nog een reden is dat haat letsel toebrengt aan je ziel en je persoonlijkheid misvormt. In geval van haat ligt de aandacht begrijpelijkerwijs bijna altijd op de slachtoffers van haat, degene die je haat. Maar er is een andere kant die we nooit over het hoofd mogen zien. Haat doet minstens evenveel kwaad aan de mens van wie die uitgaat. Als haat zich nestelt in je binnenste, dan verziekt dat je hele denken en al je handelen. Hele gewone, sympathieke mensen, die worden er volstrekt destructief van. En u kent er misschien wel een voorbeeld van. Misschien wel een voorbeeld van dichtbij. Het komt veel voor. Een derde reden om onze vijanden lief te hebben is: liefde is de enige macht die een vijand kan veranderen in een vriend. Van een vijand kunnen we ons nooit ontdoen door haat te beantwoorden met haat. We kunnen ons ontdoen van een vijand door ons te ontdoen van de vijandschap. En Martin Luther King heeft hier een prachtig voorbeeld van gegeven. Een zeer indrukwekkende oud-president van Amerika, Lincoln, die had een aartsvijand. Een zekere Stanton. En die was er voortdurend op uit om Lincoln te vernederen in de ogen van het publiek. Ja, u kunt hierbij gerust denken aan onze vriend Trump. En toen Lincoln de verkiezingen won, kwam hij met een besluit dat vriend en vijand beangste, verbijsterde. Hij benoemde notabene zijn aartsvijand Stanton tot minister van Defensie. En die keuze die viel verbluffend goed uit. Stanton heeft aan zijn volk en aan Lincoln onschatbare diensten bewezen. En toen Lincoln vermoord was, was er niemand die met meer eerbied en lof over hem sprak dan juist zijn vroegere aartsvijand. Ongelooflijk. En dit is een voorbeeld van lang geleden. Hij speelde zich af op een niveau dat voor ons gewone mensen niet is weggelegd. Maar het bijzondere van het gebod van Jezus en de manier waarop Martin Luther King die toepaste, is dat die ook binnen ons eigen context toepasbaar is. Want jouw vijand kan heel dichtbij zijn. Het kan iemand zijn uit je straat. Het kan zelfs iemand zijn uit de kerk. Iemand binnen je vereniging, binnen je familie, binnen je gezin. Iemand die je niet ligt. Iemand die jou onrechtvaardig behandelt, oneerlijk is, hard is, die je misschien wel terroriseert. Ik begon er mijn preek mee. Vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd. En hoe ga je daar dan mee om als christen? Wat kan het een gewetenswroeging geven als er dan allerlei negatieve gevoelens bij je opkomen? En ik hoop dat dat wat Martin Luther King leerde in het spoor van Jezus u erbij kan helpen om agressie en geweld te weerstaan op een waardige, op een opbouwende manier, met liefde voor de ander, maar waarbij je ook trouw blijft aan jezelf En waar je voor staat. En waar je in gelooft. Dat kan een moeilijke weg zijn. En dat kan twijfel oproepen. Komt dit ooit goed? En ook Martin Luther King zelf, die twijfelde wel eens. Wat zeg ik? Regelmatig. Op momenten van wanhoop, zelfs midden in de nacht, dan belde hij de gospelzangeres Mahalia Jackson. En dan moest dat geloof, dat vertrouwen, dan moest er weer te binnen gezongen worden. En dan zong ze bijna altijd, we shall overcome. Ooit komt het goed. Laten wij zo na het pianospel datzelfde lied zingen. Opdat ook wij het geloof vasthouden, het vertrouwen, de hoop dat het ooit goed komt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Laat ons samen danken. Laat ons samen voorbeden doen. God van de vrede, wij bidden u vanwege alle geweld in de huidige tijd, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden en dat we schrikbarend zien escaleren in de afgelopen weken, de afgelopen maanden. We houden ons hart vast. We bidden vanwege het kwaad in mensen, waarvan we zien hoe destructief dat is. We bidden vanwege alle angst die wordt gezaaid, alle haat die wordt opgeroepen. En we bidden vanwege dit alles om de kracht van uw liefde, die kan werken als een tegengif. God van de vrede, we benoemen ook alle geweld dichtbij waar uw Zoon ons over leerde. Alle oneenigheid, alle pesterijen, alle onrechtvaardigheid, hardheid, haat. U weet, God, hoe diep dat ons kan raken. Geef ons wijsheid, geduld, geloof om daarmee om te leren gaan. Om kwaad niet met kwaad te bestrijden. Om schuldenaars te vergeven. Om vijanden lief te hebben. Met de liefde waarmee u ons hebt lief gehad. Wij bidden voor uw kerk. Voor uw gemeente hier ter plaatse. Geef dat we uw woord bewaren als een schat van wijsheid. En geef ons de vrijmoedigheid dat te delen met de wereld om ons heen. En geef dat we ook in daden voor elkaar kunnen zijn. Dat we blij zijn met wie blij zijn. Blij met jongeren die geslaagd zijn voor hun opleiding en een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Blij met alle vriendschap, liefde en trouw tussen mensen. En geef dat we er ook kunnen zijn voor wie eenzaam is of bedroefd. Door ziekte, door een overlijden. Breng wij in een moment van stilte onder woorden wat ons persoonlijk vreugde geeft of verdriet. Heer, hoor en verhoor ons, ook als wij gezamenlijk tot u bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En laat ons niet in verzoeken, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Dan zullen nu de collecten worden aangekondigd.
Goedemorgen allemaal. De diaconiecollecte deze week is zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand voor SOS Kinderdorpen. SOS Noodhulpfonds helpt vanaf dag 1, want de wereld staat in brand. Tijdens oorlog, natuurrampen en klimaatverandering worden kinderen het hardst getroffen. In één klap raken ze hun huis, hun familie, het gevoel van veiligheid kwijt. Wat blijft, zijn de onzichtbare littekens die nooit meer zullen helen. Juist op dat moment moet er iemand zijn die voor hen opstaat. Bent u die iemand? Het noodhulpfonds van SOS Kinderdorpen zorgt dat we direct in actie kunnen komen bij rampen, oorlogen en externe crisissituatie. Omdat we in meer dan 130 landen werken, zijn we vaak al ter plekke en kunnen we gauw hulp bieden. Uw steun helpt hierbij. Op dit moment is het noodhulpfonds vooral in crisissituaties, zoals in Gaza, is de situatie schrijnend. Tienduizenden kinderen zoeken naar veiligheid. Meer dan 36.000 kinderen verloren één of beide ouders. Zonder voedsel, schoon water en medische zorg vechten ze elke dag om te overleven. Ook in Soedan woedt al bijna 2 jaar een burgeroorlog die miljoenen mensen treft. Het extreme geweld en gebrek aan voedsel dwingen families te vluchten. In buurland Tsjaad vangen vluchtelingenkampen duizenden mensen op. Maar het tekort aan voedsel, water en hygiënevoorzieningen brengt levens in gevaar. En dan hebben we nog rond het Tsjaadmeer verwoest droogte de levens van miljoenen mensen. Hier verdwijnen landbouwgrond en visserij. Leidt dat allemaal tot voedseltekorten, conflicten en massale migratie. Klimaatverandering verergert deze crisis met de dag. De kinderen zijn de eerste slachtoffers. Graag uw bijdrage hiervoor. Tweede collecte is voor de kerk.
Zingen wij zo mogelijk staande ons slotlied, lied 1014. Geef vrede door van hand tot hand. verschillende mensen vroegen voor de dienst aan mij van waar mijn vrouw Arianna is. Want dat gebeurt zelden dat die er niet bij is. Het gebeurt ook zelden dat ik niet met jullie koffie drink na de dienst. En dat heeft allebei een reden, want wij doen dit jaar mee met gluren bij de buren. U vindt folders op de tafels. Dus we vinden het mooi om, we hebben een hele mooie tuin om die te delen met de omgeving. En er wordt vanmiddag theater gespeeld. Dus ik ben zo thuis nodig, maar u bent welkom. Okay. We mogen de vrede delen met elkaar. We mogen tot zegen zijn van elkaar. Laten we de zegen allereerst ontvangen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen, zij met ons allen. Amen. Amen.